Jongens, zullen we gewoon beginnen anders? Ja. Want ja, de vraag is aan iedereen, praten recht in de microfoon, want het is allemaal niet de beste. Ja. Prima.
Dat is even een klote ding, joh. We zijn bezuinigd.
Ja. Je moet het weten.
Kun jij hier geen... hij neemt al op.
Dit is twee woorden.
Ja, precies.
dat is niet best voor jullie. Gaat de helft eruit.
Oké, gaan we.
Ja, die belofte is voor jou.
Dit is de een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Nou, je hoort hem al.
Komt nog goed met M.
De karakteristieke lach van Hans Nijland. Hij zit hier in de studio. Als hij te gast is, dan weet je één ding zeker. Hij heeft wat te verkopen. Nou, dat is zeker zo. Er komt een boekje uit, Hans, hè?
Boekje?
Deze week is het zover.
Ja, we gaan morgen krijg ik de eerste zending, zeg maar, thuis afgeleverd. Ja. Boeren bluffen op de transfermarkt en het gaat beginnen.
Het gaat beginnen. Wij gaan hier ook beginnen. We gaan het er uitgebreid met jou over hebben. Martin is er natuurlijk. Stefan is er. Ik begin met de stellingen. Martin, een off day moet een keer kunnen.
Nee.
Martin, goed dat Buijs letterlijk en figuurlijk achteroverleunde tegen RKC.
Nee.
Stefan, ik maak me zorgen om die zesde en zelfs zevende plek.
Ja.
De bedoeling was dat Hans halverwege zou invallen hier in de podcast. Dus ik heb nu een stelling voor jou, Stefan. Van onze mystery guest straks zijn alle verhalen eigenlijk al wel bekend.
Ja. Yeah.
En dan...
Nee. Nou, voor mij wel.
Nu maar een geïmproviseerde stelling voor jou, Hans. Thuisfront is hartstikke blij met het feit dat ik een boek uitgeef.
jawel. Ja, ja.
Jij antwoordt twijfelend, omdat je krijgt ook wel wat negatieve geluiden van thuis uit, hè?
Nou, geen negatieve geluiden. Alleen maar geluiden van, je bent vandaag aan de dag weer net zo druk in de periode dat je nog bij FC Groningen aan het werk was. Nou, dat is niet alleen het boek, maar dat is mijn voorzitterschap bij HC. Dat zijn belangen in wat ondernemingen, bedrijven die ik nog steeds doe. Er staat binnenkort wellicht weer wat op stapel, dus... Ja, mijn vrouw zei vorige week tegen mij van, het was voor een tijd terug altijd FC Groningen waar de klok sloeg. En nu zegt ze, het is allemaal HC.
Ja, en jouw dochter?
En mijn dochter van Daantje van 16, die zegt, pap, het is alleen maar boekje.
Nou ja, dan weet je in ieder geval dat jij er zelf heel hard mee bezig bent. Komt geen boekpresentatie, gaan we het zo ook allemaal over hebben. Want dat hebben jullie ook weer op een geniale manier bedacht. Hoe jullie het boekje toch...
Zeg steeds boekje.
Ja, maar dan zegt jouw dochter drie keer in één zin.
Ja, nee, dat
eerst even die wedstrijd, want daar beginnen we altijd over. Praat gewoon mee, Hans, want ik neem aan dat je hebt gekeken.
Zeker.
RKC uit afgelopen zaterdag 3-1. Na een kwartier stond het al 2-0 door Thijs Oosting. Die ken jij, denk ik, Martin, als zoon van.
Ja, volgens mij heeft mijn zoon ook nog wel met hem gespeeld. Maar weet ik niet 100% zeker. Ik weet wel dat hij op jonge leeftijd ging naar AZ. Hè, dat was natuurlijk al een behoorlijke stap. Maar toont ook je ambitie. Mm-hmm. Ja, als je als jonge jongen zo'n stap maakt. Ik vind het dapper. Ik zat zelf... Noorden hebben gedaan. Maar goed, hij heeft het gedaan. En,
zoon van Jozef, hè?
Ja, en dat zie je ook af en toe. Hè. Het is ook het kopje van Jozef in bepaalde acties. Maar als ik dan kijk naar FC Groningen, hoe jij die twee kansen weggeeft. Ja, dat is natuurlijk kinderlijk. Hè. Ja. En ik moet zeggen, Thijs die maakte ze keurig af.
Zo.
Hè, heel rustig. En als je nagaat, hè, 18 jaar... Ja. En je blijft dan nog zo rustig. Hè. Eigenlijk wat bij Groningen een beetje vergelijkbaar met Abraham... He, hoe hij ze afmaakt, binnenkant voet, gewoon lekker rustig. Ja, super.
Mooi spelletje.
Nee, mooi spelletje. Alleen,
absoluut een talent.
Alleen je gooit een wedstrijd binnen een kwartier eigenlijk weg.
Had jij dit overleefd, Hans, als directeur? Stel dat jij daar in het stadion had gezeten.
Nou, hij heeft mij overleefd dus.
Nee, maar ik, Martin, ik kan me nog een wedstrijd... Kijk, RKC,
lastig.
Lastige tegenstander. Ja. En ik moet zeggen, als je vorig seizoen waren ze bijna dood en begraven. En dan kom je zo terug en... ze spelen ook heel aardig voetbal, hoor. Na het interlandweekend heb je ook de wedstrijd Emmen-RKC. Ik ben erg benieuwd. Nog even over die Thijs Oosting. Ik weet nog heel goed, hij ging inderdaad van Emmen naar AZ. En hij begon daar, dacht ik, dat was toen nog in de... Ik dacht dat het de B-junioren waren bij AZ. En toen heb ik hem gezien hier op Corpus met FC Groningen B1 Tegen AZ benen. De hele familie Oosting, inclusief opa. Ze waren daar ook allemaal bij aanwezig. Ja, en het was, ik dacht bij rust 0-3 voor AZ. En maakte toen 2 goals. Ja. Een echte, toen althans een echte nummer 10. Maar maakte op mij een... toen al een geweldig indruk, moet ik je zeggen. Ja, en AZ had niet voor de flauwekul zo'n jongen.
Nee. Stond hij ook op de radar bij de FC, weet je dat?
Ja, wij hebben hem ook wel zeker. Hè? Dat zijn, natuurlijk zijn dat jongens die ook bij ons toen de tijd op de lijst stonden. Maar als je mij nu vraagt, wat was toen de reden om hem niet te halen? Dat weet ik uiteraard niet meer. Maar dat soort dingen gebeuren ook. Hè? Kijk, ja. Idrissi, hè, die haalden wij. En die voetbalde toen in zijn amateurtijd ergens zonder de... Nee,
bij Feyenoord.
Nee, Reis bedoel ik. Sorry, Reis. Ja, Reis. Ja, ja, ja. Ik vond het ouder, hè? Reis. Hè? Die voetbalde altijd in de amateurs ergens onder de rook daar bij Alkmaar. Ja, en AZ miste hem toen eventjes en wij hebben hem gehaald. Ja, dat gebeurt. Ja. Dat gebeurt. Ja.
Dat is ook van alle tijden natuurlijk. Ja, volgens mij was het toen met Peter Hoekstra eigenlijk hetzelfde verhaal, toch?
Bij Assen?
Ja, Peter ging op. Peter was volgens mij 12 jaar al toen hij naar... PSV ging. Precies. En toen kwam hij daar in het internaat met onder andere Michel Valken, die lichting.
Even terug naar de wedstrijd, mannen. Want,
ken je klassiekers, hè?
Elmer.
Zie jullie kijken zo van Michel Valken. Oh, dat is leuk als je met die feutussen aan tafel zit. Ja.
Feutussen ook. Maar hij was toch hoofdjeugdopleiding bij welke club was hij hoofdjeugdopleiding?
Wie?
Michel Valken. Die werd toch ergens hoofdjeugdopleiding? Nou ja, maakt ook niet uit. El Mesoudi, die scoorde in de 33e minuut.
Ja, en hoe?
Zo.
Nou,
zo.
Daar ook maar eerst even over.
Ja, nee, groot applaus. Ja, weet je, want de bal die komt eraan rollen. En over het algemeen wil een speler dan keihard zo'n bal schieten, zeg
nou,
maar.
Nou, dat wilde Joost, hè? Maar die maaide eroverheen.
Ja, het wilde, zeg maar. Ja. Maar dit was heel beheerst, want je weet, als een bal zo eraan komt, hoef je alleen maar te plaatsen. En de bal krijgt dan automatisch wat snelheid. Ja, en hij scoort
eigenlijk
toch
heel moeilijk,
7e,
toch?
7e, 8e doelpunt, geloof ik.
Nee, 9e toch al?
Hey, maar, nou, in ieder geval
veel goals.
Hij maakt in ieder geval veel goals. Ja.
Eigenlijk was dit toch heel moeilijk, juist.
Ja, het is moeilijk omdat het simpel is.
Ja.
Want vaak als zo'n bal eraan komt, zeg maar, denk ik van, oh, lekker hard, weet je wel. En dit was zo, maar ook technisch gewoon perfect gedaan. Want ik heb nog even de sweep van hem een paar keer teruggekeken.
Ja. Ja,
een heerlijke sweep.
Kreeg je toen ook geloof in wederopstanding?
Nou, ik moet zeggen, aan het einde van de eerste helft had je al een beetje gevoel van... Hè, ze zijn wel wat aan repareren. Maar en dat had ook nog wel gekund, hoor, want ik zat in de rust nog zo. Ik heb een heel veel Venus zoontje. Die stuurde voor mij nog een appje zo van, gaat lekker met jullie. Maar toen had ik nog wel een gevoel van, het kan nog wel.
Ja, ze pakte de controle eigenlijk eind eerste helft een beetje terug. Ja. Begin tweede helft natuurlijk direct die mega kans weer voor Mesoudi. Mm-hmm. Kian Sloor nog die zijn eerste had moeten maken.
Normaal, ja.
Oh, die was er na afloop zo doodziek van. Kian Sloor.
Dat snap ik wel.
Want zijn eerste wedstrijd, hebben we het vaak over gehad, hè, tegen PEC Zwolle inmiddels.
Hetzelfde, ja.
Twee jaar geleden of zo, denk ik alweer. Schoot hij hem ook tegen de paal aan. Hè? En nu... Nu weer.
Als hij daarna weer zo lang weg blijft, dan zien we de komende half jaar niet weer.
Laten we hopen dat meevalt.
Hoe zit jij daar dan naar te kijken, Hans? Naar zo'n eerste helft? Rustig, of zo'n openingsfase?
Ja, je hebt toch wel redelijk relaxed. Maar ik vind, je moet er niet... in onze tijd, dus ik kan me ook nog herinneren, Martin de Mester bij RKC. En toen begon jij als wissel, kwam je er geloof ik na 10 of 15 minuten in. En we hebben daar regelmatig ook verloren. Ja, en ik vind wel, jij zegt van niet, maar ja zoiets overkomt je een keer. En ik vind ook wel de verdediging aan te voeren dat je toch vrij veel geblesseerde spelers hebt. En ik hoor jou eventjes zeggen, Steven, dat je toch wat zorgen maakt om die 6e, 7e plek. Nou, ik denk dat het voor Groningen even heel goed uitkomt in het landweekend. Mm. En dan hoop je toch dat er weer... wat spelers hersteld zijn. Ze gaan dan vervolgens uit naar VVV Venlo. Alhoewel met een nieuwe trainer. Weet je ook niet wat dat voor effect, Jos Luka, wat voor effect dat zal hebben straks. Maar nee, ik maak me daar geen zorgen om. Die 6e, 7e plek, dat gaat gebeuren.
Ja. Nou, ik acht die kans ook wel groot, hoor. Maar je moet ook wel, denk ik, hè, continu het besef hebben dat je eigenlijk nog steeds nu boven je stand leeft. Of je doet het eigenlijk beter dan er misschien wel verwacht mag worden. En ook wat... uitgesproken is, hè, qua verwachting. En ja, stel je zakt naar de 7e plaats, of stel je zakt nog naar de 8e plaats. Ik zie het niet heel snel gebeuren.
Nee.
Maar dan draai je natuurlijk nog steeds een prima seizoen, hè? En dat is nog steeds geen schande.
Kijk, ploegen daaronder zijn natuurlijk ook niet zo stabiel. Hè? Ik bedoel, kijk naar Utrecht en Twente. Ja, verliezen ook regelmatig punten daar waar je het niet verwacht. En wat dat betreft is ook wel een hele bijzondere competitie natuurlijk. Ja. Want wie had gisteren nou verwacht, ik noem er maar eentje, Vitesse Willem II een gelijkspel. Ja. Hadden we, en dat was een vervelende uitslag, is dat dan weer voor Emmen. Maar ja, dat was ook niet voorzien.
Ja, maar dat zeggen we ook iedere week, hè? Want de Nederlandse competitie is echt prachtig.
Echt, het is hartstikke leuk.
Het is onvoorspelbaar. Kwalitatief gezien.
Het enige, Martin, is dat Ajax er natuurlijk met kop en schouders werkelijk
bovenuit. Ja, dat is het enige minpuntje waar je de komende jaren waarschijnlijk naartoe gaat.
Hey, ik las vanmorgen ook in een van de grotere sportkranten van Nederland van Ajax is het Bayern München van Nederland. En daar heeft het, dat is gewoon ook zo op dit moment. Ja,
dat wordt denk ik alleen nog maar erger.
Ja, zeker als je... vorige week gezien van Ajax. Ajax tegen...
PEC.
Oh ja, tegen PEC. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk... Zo triest.
Dat was een aanfluiting.
Ja.
Er is
geen wedstrijd meer.
Die wedstrijd heb ik ook gezien, Martin. En,
begin ook al met Martin.
Ja, ik heb dat moeilijk pizza. maar de eerste helft wordt die wedstrijd eigenlijk al doodgemaakt. En dan zie je dat de tweede helft er eigenlijk helemaal niks meer gebeurt. En wat zie je dan steeds wat Ajax doet? Dat is ook hartstikke logisch dat na een kwartier, 20 minuten, een half uurtje. Dan worden de betere spelers gewisseld om ze dan toch maar weer te sparen voor de volgende. Daar kunnen zij zich permitteren.
Het belangrijkste voor de FC is denk ik dat ze gewoon boven Heerenveen eindigen. Hè?
Financieel?
Ja, daar kijk jij natuurlijk altijd naar. Want hoeveel geld scheelt het nou?
Weet niet hoe dat nu zit. Hè? Nee. Ik bedoel, ik ben inmiddels... Ja, tot jullie grote vreugde ben ik al bijna 2 jaar bij de club weg.
Ja, jij staat nog wel als directeur FC Groningen in mijn telefoon trouwens.
Ja, Wouter Gudde staat bij mij directeur Excelsior.
Ja, bij mij. Ja,
Heeft
hij nog een Nokia?
Ik weet nog in mijn tijd was het...
7 ton toch of zo?
Ja, 7,5 ton. FC Groningen heeft een geweldige inhaalslag gemaakt. Heerenveen staat al op een redelijk stevige achterstand. Ja, en die achterstand, zoals het er nu uitziet, wordt er alleen maar weer versterkt. Nou ja, dat is geweldig mooi en goed nieuws voor FC Groningen. Los van het financiële vind ik dat sowieso prachtig. Hè? Want ik weet nog, Martin, toen ik ooit bij Groningen kwam. Hè, toen had je hier Dick Heuvelman. Hè, toen een van de grote redacteuren van toen nog het Nieuwsblad van Noorden. En die zag het in mij helemaal niet zitten als directeur. Misschien ook wel terecht. Maar ik werd in elke column door hem afgeschilderd als een simpel advertentieverkopertje. En ik weet nog dat ik eens een keer met hem zat. En dat hij me toen ook, want hij was ook wel enigszins wat een Heerenveen-aanhanger. En dat hij mij toen vertelde van ja, jullie gaan Heerenveen nooit. En ten nimmer ga je die niet meer inhalen. Nou, als je ziet, de club heeft nu echt een geweldige voorsprong op Heerenveen. En dat... Ja, dat is ook een compliment voor de huidige beleidsbepalers, zo simpel is. Dat is gewoon razend knap.
Ja. Nou ja, als je ziet eigenlijk hoe stabiel het bij Groningen is. En dat was natuurlijk ook zo toen jij hier nog zat.
Dankjewel.
En als je dat dan vergelijkt met Heerenveen, want daar is het nu al zo lang een rommeltje als het ware.
Ja, Heerenveen, weet je, ik heb heel veel contact nog steeds met Riemer. En inmiddels al 80. En Riemer heeft zich vorige week weer geroerd.
Ja,
zijn hulp aangeboden bij Heerenveen. En ja,
dus tot je 80ste zijn we nog niet van jou af.
en het is een fantastische kerel die ongekend veel voor die club heeft betekend. Maar dan denk ik bij mezelf, man, doe dat nou niet. Sinds het vertrek van Riemer is het bij Heerenveen gewoon niet rustig geweest. Nou, als je nu ziet, ik volg het met grote belangstelling. Groningen vanaf de zijkant weliswaar, maar ook in dit coronatijdperk, hoe dat gaat. Nou ja, petje af. Ja.
Hier waren ze ook wel eens een beetje bang toen bekend werd dat jij zou stoppen. Dat jij ook een soort Riemer van de Velde zou worden.
Valt mee, hè?
Ja, nou, hoe vind je dat zelf gaan eigenlijk?
Ik had anders verwacht trouwens. Ja? Ik denk van, hij kan dat niet loslaten.
Nee, mij ook niet.
Nee, maar dat is best wel eens moeilijk. Tuurlijk is dat best wel eens moeilijk. En daarom is het ook goed dat ik nu heel veel doe. Hè? Actief ben met van alles en nog wat. Ja, en dat geldt voor al die supporters, vind ik het ook een verschrikking dat niet naar die club toe kan. En dat zorgt er ook wel een beetje voor. Ja, dat daardoor ook dat toch wel een stevige afstand is, hè, daardoor. En, maar ik moet eerlijk zeggen, mijn kinderen staan ook allemaal verbaasd. Nou ja, dat ik ermee omga zoals ik ermee omga. En natuurlijk zijn er best wel eens dingen waarvan je denkt, nou ja, dat had ik anders. Dat is ook logisch toch, hè, als je 23 jaar gedaan hebt. Maar,
en wie houdt jou dan tegen?
Marieke.
Ja.
Ja, mijn vrouw, die natuurlijk. En dan,
wat zegt ze dan?
Niet meer mee bemoeien, loslaten, laat gaan.
Maar dat biertje in de supportershome, dat duurt wel lang nu, hè?
Ja, dat is ook hartstikke jammer. Dus ja, weet je, wij hadden het net ook even over, Martin. Niet alleen het profvoetbal, maar jij bent trainer van Gomos. Ik zit bij mijn club IHC. Dat geldt voor iedereen. Niks liever dan weer los.
Ja.
Nog even over die wedstrijd en dan sluiten we het af. En dan gaat alle aandacht naar jou, Hans. Geen zorgen.
Je hoeft niet, hoor.
Dat boek moet wel verkocht worden. Hè? Ja.
Ik denk dat Nivino gratis exemplaar krijgt.
Ja, zeker. Met handtekening.
Ik heb nog wel plek voor een boekje. De houding van Buijs.
De laatste twee wedstrijden, ja.
Ik vond het heel opvallend.
Ja.
En ik vond voornamelijk, want het viel heel erg op. Hè. Poldervaart stond de hele wedstrijd in dat vak te coachen. Buijs zat de hele wedstrijd soort van te observeren.
Mm-hmm.
En toen vroeg ik hem ook na afloop daarna. Dan zegt hij van, ze moeten op de duur ook dingen zelf gaan doen. Hè? En ik kan niet de hele tijd zeggen dat je achter je man moet aanlopen. En dan denk ik van, ja, eerder hoorde je Buijs continu zeggen, ja, dit heeft dat team nodig.
Ja.
Hè, spelers zeggen tegen mij dat ze het nodig hebben dat ik zo langs die lijn sta. En dat ik ze wijs op wat er moet gebeuren. En spelers gaven ook aan, hè, Messaoudi bijvoorbeeld, ja, dat hij daar echt heel veel baat bij heeft. Dat Buijs dat continu doet. En blijkbaar is dat wel iets wat dat team dus nodig heeft. Ja, als ineens je middenvelder niet meer doet wat hij hoort te doen, dan merk je dat natuurlijk ook in een elftal. En als een coach ineens iets heel anders gaat doen dan dat hij normaal doet, en eigenlijk een beetje zijn handen ervan aftrekt.
Maar zou er meer achter zitten?
Nee, ik denk dat hij een gesprek heeft gehad.
Ja, ik weet het niet. Het valt natuurlijk
met de coach of weet ik veel wat van. Iedere keer moet je stappen maken natuurlijk als coach ook.
Ja, maar dit is toch wie hij is. En
ja.
Maar de gedachte dat hij vindt dat spelers meer volwassenheid zelf moeten tonen.
Ja, dan moet hij coach van Manchester United of Barcelona worden.
Nou ja, maar is dat geen slechte gedachte, toch?
Nee, maar dit is toch inherent aan coach zijn bij FC Groningen. Ja. Dat er heel veel misgaat en tijdens de wedstrijd ziet hij natuurlijk het een en ander wat misgaat. Ja,
de verandering is gewoon zo groot.
Ja.
Weet je, dat hij niet iedere keer druk hoeft te roepen, zeg maar, dat begrijp ik ook. Alleen nu in één keer helemaal terugtreden, zeg maar, en iemand anders naar voren schuiven.
Maar mag ik iets raars zeggen?
Ja.
Zou die judo-worp van vorige week er iets mee te maken hebben gehad?
Ja, dat
ik kan het me niet voorstellen.
Nee, ik ook niet.
Nee? Nee.
Nou ja, ik denk, Hans kan er misschien ook wel wat over zeggen, maar Buijs laat zich niet heel makkelijk de les lezen wat dat betreft. Hè? Stel, Gudde heeft gezegd van even rustig nu, Danny.
Nou, ik denk wel dat ze daarover hebben gehad. Van Danny, dit was niet
tuurlijk,
goed.
Tuurlijk.
Dit moet in de toekomst niet weer.
Maar en hij coacht toch al heel lang op deze manier. Ja. Dit is toch een beetje hoe we hem kennen.
Zeker, maar we kennen Mark-Jan Vladeres natuurlijk ook. En ik weet dat Mark-Jan communiceert hartstikke veel met de hoofdtrainer en dat moet ook zo zijn. En natuurlijk is hier, hebben ze hier met elkaar over gesproken. Dat wil niet zeggen in de zin van de reprimande of wat dan ook. Maar uiteraard is ik bedoel, ja, dat is heel Nederland overgegaan. Iedereen vindt daar wat van. Dus ja, dat is binnen de top van de club ook echt wel eventjes 10 minuutjes aandacht aan besteed. Lijkt me. En dat is ook hartstikke normaal en logisch.
Wat vond jij eigenlijk?
Ja, weet je, ik
hij luistert toch niet, je kunt gewoon eerlijk antwoorden.
Ja, maar ik vind, je moet als in alles, en ook als coach, heel dicht bij jezelf blijven. En dat wisten we toch al toen we Danny naar Groningen hebben gehad. Dat die man die is ongelooflijk bevlogen. En ja, weet je, dat is altijd zo. Want aan de ene kant je kracht is ook wel een beetje je zwakte. Zo.
Ik zie ook wel een overeenkomst tussen jullie. Ik heb jouw boek al gelezen. En daar vertel je bijvoorbeeld ook in, hè, dat je best wel kon storen als iemand 10 minuten te laat op het werk was, omdat ze de kinderen bijvoorbeeld naar school moesten brengen.
Ja, maar Hans weet niet eens hoe dat werkt, kinderen naar school brengen. Dat,
nee,
dat doet Marieke altijd.
Wat ik wil
kinderen
zeggen,
maken wel. Maar dan kunnen we elkaar een hand geven. Ja.
Nou,
maar wat
dit
ik wil zeggen
nog
is
een
dat
programma.
Je gaat op de duur, denk ik, jezelf ook spiegelen aan de mensen om je heen. En Buijs staat natuurlijk bekend als iemand die 60, 70, 80 uur per week.
Joh, ik zou je vertellen, hij kwam bij ons bij de club en Volgens mij was dat wat de gewoonte dat ik als eerste daar op die club was. Maar Danny was daar nog een slag erger in. En ja, die man, nogmaals, die is ongelooflijk met zijn vak bezig. En die staat volgens mij liever 3 tot 4 keer per dag op het trainingsveld dan maar 1 of 2 keer. Dus daar en het is gewoon een hele emotionele man. Maar vergeet niet, het is toch ook een hartstikke jonge trainer. Maar ik. Laat ik dit er dan voor zeggen. We hebben hem naar Groningen gehaald. Een overeenkomst voor 2 jaar. Nou, dat in die eerste 2 jaar, dat staat dan ook in het boek, is dat niet bepaald gegaan zonder slag of stoot. Maar als ik dan zie hoe zich dat heeft ontwikkeld en vervolgens is zijn contract verlengd. Ja, en als ik dan, ik had toevallig zondagavond, gisteravond, ja, had ik Robert Eendoorn van AZ nog even met de telefoon. Dat het ook uiteraard gaat over Groningen en ook over Danny. Nou, ja goed, ze hebben dan verloren zaterdag. Maar het is, FC Groningen is gewoon een ploeg die ongelooflijk moeilijk te verslaan is. En nou ja, dat is dan trainersjargon, maar het staat verschrikkelijk goed. Organisatie is duidelijk en helder. Iedereen weet wat hij moet doen. Nou, knap.
Was hij een beetje aan het polsen dan?
Ja, ik wou net zeggen.
Ze zitten daar natuurlijk met een trainer.
Nee, helemaal niet. Maar ik bekend is dat Robert Eendoorn samen met Mark Overmars, dat zijn toch mijn betere collega's van collega-clubs in betaald voetbal. En wat mooi aan deze man is, ik ben al bijna 2 jaar weg, maar ik heb ja, bijna nog steeds, of met grote regelmaat met deze mannen nog steeds hartstikke leuke en veelvuldig contact. En dat is mooi.
Maar je had geen enkel moment het idee van, oh, Eendoorn is ook eens even aan het kijken of Buijs wat
nee,
voor AZ
Nee. Ik heb begrepen dat ze een deze dagen nu een gesprek hebben met hun huidige trainer Jansson om de overeenkomsten te verlengen. Okay. Hebben ook even gewonnen, hè, gisteren, ja. Tegen PSV.
Ja. Ja.
Dus de man heeft ook wat kritiek gehad nadat hij het overnam.
Ja, in het begin ging het ook wel moeilijk.
Ja,
dat was de eerste 2 wedstrijden, geloof ik.
Ja,
maar daarna
goed, je
volle
wordt
bak alles winnen.
Ja, de eerste wedstrijd was toen tegen Groningen, toch of niet?
Zou zo maar kunnen.
Ja, weet ik die uitwedstrijd ja. Van Groningen. Was dat niet de eerste wedstrijd
toen
dat
slot,
ze slot
werd gegooid?
Ja, 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 toen was het slot van de deur.
Ja, nou ja, dat was natuurlijk. Kijk, zo'n trainer wordt weggestuurd. Wat was het op de vrijdagavond? Op vrijdagavond of de zaterdagmorgen, ja. Geloof ik. En dan heb je zondags. He, ga er maar even staan. Je eerste wedstrijd. Ja, nou ja.
Ze zijn er wel heel consequent op bij AZ. Als er iets hun in die zin zegt.
Nou ja, ook die assistenttrainer hebben ze ook gelijk weg. Ja, maar dat zijn
wel.
Ja, maar goed. Ja, dat zijn wel dingen. Ik vind dat wel. Dat, het is in ieder geval het getuig van daadkracht.
En duidelijk.
Het is hartstikke duidelijk.
Straks sturen ze Eendoorn weg, omdat ze nu weten dat hij met Nijland heeft gebeld. Over.
Nee hoor, AZ mag zijn handen stijf dichtknijpen met Eendoorn. Het is niet voor niks dat Feyenoord zo heeft gehengeld om Eendoorn binnen te halen.
Mm. Klopt. Zullen we gewoon. Of moeten we dat over dat coachen nog. Willen jullie er nog iets over zeggen? Afgelopen.
Nou, ik vraag me wel af hoe dat de komende wedstrijden gaat. Want is dit dan een trend en is dit een nieuw soort Danny Buijs wat we gaan zien? Of was dit 1 keer?
Maar maakt het uit trouwens?
2 keer, hè? 2 keer. 2 keer achter elkaar nu dat hij aardig rustig is, hoor.
Ik heb Poldervaart. Poldervaart was eigenlijk net zo bezig als Buijs. Toch?
Ja, maar ik begrijp er oprecht helemaal niks van.
Nee. Nou ja.
Nee, de enige keer dat het echt effect had, was toen stond hij aan de andere kant van het veld, Poldervaart.
Ja, bij Sparta.
Ja, bij Sparta.
Dat was gewoon leuk, vernieuwend.
Maar we hebben nu ook, en dat hebben we vaak ook benoemd, met Buijs, het gaat soms wel een beetje te ver. Of dat hij wel heel nadrukkelijk aanwezig is. Maar we hebben ook gezien, en dat kan je nu natuurlijk een stuk beter zien, omdat die stadions leeg zijn en voornamelijk beter horen. Ja, dat zijn aanwijzingen dusdanig effect hebben op de ploeg, dat ze er beter doorstaan, dat de taken beter worden uitgevoerd. En ja, als je als coach dat op de duur niet meer kan opbrengen, en dat je iets hebt van, ja, ze moeten het nu ook wel een keertje weten. Ja, ik vind dat bijzonder, want je doet het toch met z'n allen.
In de tijd van Hans ook nog, toen kwam er een mental coach bij Roel Jans.
Ron Velen, of Velen heet hij? René Velen?
En dat ging eigenlijk ook een beetje om ontwikkeling, zeg maar, van wedstrijdbesprekingen. Hoe kunnen we daar een wat hoger niveau bereiken? En in het geval van Ron, hè, was het zo van dat hij meer vragen moest stellen aan de spelers ook. Hè, de spelers meer betrekken, zeg maar, bij de wedstrijdbespreking. En hè, dat je dan ook meer iets gezamenlijks krijgt.
Maar wat vroeg hij jou dan?
Dat was een,
bijvoorbeeld?
Ja, hij maakte op een gegeven moment een opmerking van, jongens, wat hebben we vandaag nodig?
Ach, nou.
Maar ik speelde die zijn niet altijd. Ik zeg, nou, in ieder geval een kopsterke spits. Weet je, en dat vond hij dan weer niet leuk. Want nee. Die rode aan.
Nee, dat vond hij niet leuk. Nee. Dat vond hij niet leuk. Nee.
Maar het was in ieder geval wel goed voor zijn ontwikkeling. Ja, als je spelers erbij betrekt, dan heb je meer het gevoel dat je dingen samen doet.
Maar wat Buijs nu. Het was een soort experimentje misschien of zo.
Nou, er loopt natuurlijk al heel lang een soort psycholoogachtig persoon mee, hè? bij
ja, een
bij
coach van de coaches.
Ja, ja. Hè, dat is iemand die dan met iedereen spreekt en de processen... Ja,
dat is ook heel gebruikelijk. Hè. Neem van mij, dat hebben vrijwel elke eredivisieclub.
Nee, zeker. Maar wat bij Groningen dan...
Geen emotie van wantrouwen.
Nee, helemaal niet.
Nee,
helemaal
niet. Nee, maar wat bij Groningen wel opvalt, hè, is dat die man die staat ook op het trainingsveld. Dan is altijd wel een mooi gezicht. Dan staat iedereen daar in trainingspak. Staat er één zo'n man met zo'n bomberjack en een spijkerbroek tussen. Hij is ook bij wedstrijden. En daar is niks mis mee. Helemaal niet zelfs. Dus juist denk ik goed dat je daarvoor openstelt. Maar het valt wel op.
Ja.
Hè?
Ja. Niet, gewoon niet meer doen. Gewoon zelf weer coachen. Daar komt het op neer.
Ja, je moet bij jezelf blijven. Alleen daarin zit natuurlijk wel ontwikkeling. En daarin moet je ook ontwikkelen. Want hè, ik heb het ook al vaker aangegeven. Als je alleen maar druk het roept, zeg maar. Het mag ook wel wat meer de diepte ingaan. En waar jongens dan... En het fanatiek, het fanatisme, zeg maar, dat moet blijven. Want dat is ook Danny zijn kracht. Daar is Danny ook. Hè, maar daarin kan hij dan, vind ik, dan nog wel wat ontwikkeling...
Ja, het was onbuis. Ja. Zoals we hem daar zagen.
Ja, en als hij daar zo zit, dan zit hij daar heel verloren bij, zeg maar. Ja. En hij zit er zelf een beetje tegen te houden. En dat moet je ook niet doen.
Zichzelf een beetje op te vreten, te ergeren, heb ik het idee.
Toch de gedachte erachter. Vaak wordt in Nederland wel eens geklaagd over dat er bijna geen leiders zijn. Hè, in wedstrijden op het veld, die zelf eens een keer kunnen ingrijpen. Dat, die,
dat feit kan een gedachte zijn.
Ja, op zich. Nou ja, toch maar.
Kijk, aan de andere kant, als bijvoorbeeld Robben weer... een keer fit is straks, en nou ja, dat sluit ik zeker niet uit. Ja, dan kan ik me voorstellen dat een andere speler minder snel verzaakt in het veld dan als Robben er niet bij is. Want anders krijg je goed op je flikken van hem.
Ja.
En kijk, dan kan ik me voorstellen dat Buijs een paar stapjes terug doet.
Boerenbluff op de transfermarkt. Het komt deze week uit. Is er een officiële datum?
Dat is hartstikke jammer. Officieel zou de lancering zijn, dat is nog steeds zo trouwens, 31 maart. Nou, dan zouden we... ja. In het stadion een presentatie. Alleen, ja, dat kan in deze tijd. Aanvankelijk zou die 7 februari verschijnen. Maar juist daarom is het nou ruim een maand verplaatst. Met de hoop van nou ja, dat er dan weer wat meer mogelijk was. Maar dat is dus niet het geval. Dus dat is hartstikke jammer. Maar vanaf 31 maart ligt hij ook in de boekwinkels. Ah.
Maar wat gaat er deze week gebeuren op de oprijlaan van Huizen Nijland?
Ja, vertel je, er zijn heel veel mensen die hebben aangegeven die willen graag het boek persoonlijk ophalen. Er zijn mensen bij die willen er graag een persoonlijke boodschap in, al dat soort dingen meer. Nou, Marieke, mijn vrouw, die vindt dat allemaal en terecht zo goed mogelijk moet. Dus die zet zich daar maximaal voor in. Dus die heeft... woensdag. Ik meen van 4 tot 6. En zaterdagmorgen bij mij thuis dan een drive-in geregeld. Hè. Dus mensen die het boek willen halen, komen daar dan langs. En na mijn dochter met de vriendinnetjes. Zorg zelfs voor een kop koffie of een kop thee of wat dan ook. En nou, zo gaan we dat bijvoorbeeld. En daarnaast ben ik de komende week bijna elke dag op stap om de mensen die mij persoonlijk eventjes willen ontvangen om daar naartoe te gaan.
Ja, want jij zit niet alleen hier in de koffiecorner. Waar ga jij nog meer zitten?
Dat klopt. Volgens mij ben ik donderdag ook gast bij jullie.
Oh. Ja, in de tv-show.
Oké.
Zo.
Zondagmiddag zit ik bij Langs de Lijn in Hilversum. Dan volgende week dinsdag. Dan moet je. Volgende week dinsdag zit ik bij Max.
Ja, dat is een beetje de doelgroep, ja. Hè, tegenwoordig.
Zit ik bij Max.
Maar waar stond dat Max altijd op, trouwens?
Ja, dat is nog een mooi verhaal. Ik vertelde dat aan Marieke en die begon te lachen. Ik zei, als je naar jouw moeder gaat, hè, mijn moeder die 87 en die zit in het verpleeghuis De Burgt in Hogezand. Als jij bij je moeder komt, smiddags, waar kijk je dan altijd naar? Ja, dat klopt, naar Max.
Geheugensteun.
Maar in ieder geval, dan is ik paasmaandag bij Voetbal International Kees Jansma. En vervolgens bij... is ook nog de bedoeling dat ik nog bij Johan Derksen uiteraard nog aanschuif. En echt goedemorgen Eredivisie, ja. En zo
maar
zijn...
hoe gaat dat? Bellen ze jou? En,
nee, ik moet eerlijk zeggen...
Of bied je jezelf aan?
Nee. Kijk wel uit.
Nou ja.
Moet ook wat tijd over blijven op de golven. Ja. Nee, het boek wordt uitgegeven door uitgever Insight. Hè. Dat is de zit in Amsterdam. Dat is de uitgever. Dat is de dochter van Johan Derksen, Marieke Derksen. En... eerlijk is eerlijk, dat is een geweldige uitgeverij. Hartstikke professioneel. En daar zit een marketingdame. Nou ja, en die belt mij ja, 3-4 keer in de week over zeg maar de persaanvragen. Jullie hebben daar ook aanvragen gedaan. En jullie collega's van Dagblad van Noord ook. Hadden ook rechtstreeks gekund overigens.
Ik heb het gewoon bij jou gedaan.
Ja, jij wel geloof ik ja. Maar in ieder geval, en die regelen dat dan allemaal. En die adviseren je daar dan ook in van wat wel en wat niet. Nou, daarnaast bijvoorbeeld ook bij Ajax Lifestyle zit ik ook. Ik denk, hè, Ajax
Lifestyle?
Ja, maar dat heeft uiteraard dan weer te maken met Suárez. Hè? De Limburger die een verzoek heeft ingediend, allemaal, ja, dat is eigenlijk wel grappig.
Ja, hè? Ja. En dus die drive-ins. Ik vroeg nog aan jou, van, ga jij dan ook nog een stukje op de trompet spelen?
Nee, je moet geen. Dat laat ik mooi over aan Henk de Haan. Alhoewel ik veel beter speel.
Daar vallen de meningen denk ik ook over
aan. Heel Groningen is welkom.
Nee, we gaan dat allemaal heel serieus en heel leuk en heel leuk doen.
Ja. Ik was een keer trouwens bij Hans, echt tijd geleden al. En toen zaten we daar aan die tafel. Redelijk wat borrels zaten erin. En toen pakte Hans dus op de duur die trompet erbij.
Ja.
En die begon te spelen. Ik denk oprecht dat Henk de Haan beter is.
Ja.
En toen kreeg hij een appje van Sergio Pat. Buurman kan wat zachter.
Ja, die was aan het wandelen toen met zijn vrouw. Ging de brug, en dan hoor je dan dat geluid. Dus inderdaad, hey, directeur wat zachter. Met een ding, hè?
Mooi. Huis komt koop staan. Hè?
Dus, is al verkocht.
Is al verkocht.
Ja. Okay.
Van Pat.
Ja. Ja.
Gewilde buurt, ja. Denk ik. Ja.
Nou, mooi voor hem.
Heb jij het erbij gekocht?
Nee. Waarvan? Nee, ik vind het voor Sergio hartstikke mooi dat hij deze heeft. Wellicht aan de vele gedachten van bijtekenen of naar de club die wat bekender zou zijn dan deze club. Maar vergis je niet, hij speelt toch altijd in ieder geval voorronde ja. Champions League. Nou ja, en als je op zijn leeftijd bent, en,
ja, is mooi.
Dan is dat heel mooi. Ja. En ik vind wel, kijk, er is veel, daar heb ik in mijn boek ook iets over gezegd, veel van doen geweest over Sergio. In bepaalde opzichten kun je hem ook wel een beetje met Martin vergelijken. Maar wat voor Martin gold, geldt eigenlijk ook voor Sergio. Dat zijn wel mannen die gewoon ongelooflijk veel voor de club hebben betekend. Hè? Kijk, Sergio heeft volgens mij niet een seconde gemist in al die jaren.
Nee, echt bizar.
Bizar gewoon.
Eén ja. Bekerwedstrijd. Waar wij toen waren.
Mm-hmm. Hij heeft heel veel punten gepakt voor de club. Maar vergeet niet, ook in ander opzicht. Het is gewoon ook een ambassadeur. Of het nou Kids United is of andere goede doelen. Hij staat altijd klaar voor die club. En nee, ik heb daar veel waardering en bewondering voor.
Ook een van de weinige spelers, hè, die al eigenlijk vaak bij het tweede stond te kijken.
Ja.
Bij de jeugd stond hij regelmatig te kijken. En was nu ook bijvoorbeeld weer in de voorbereiding op het huidige seizoen. Hij speelde het tweede team van Groningen een oefenpotje, ik meen tegen NEC. En enige speler van de eerste selectie die daar stond te kijken was Pat.
Maar het is ook gewoon...
Wat ik leuk vind, zeg maar, want je hebt niet altijd een hele goede dag. En nou heeft hij heel veel goede dagen gehad bij Groningen, vind ik. Maar dat hij dan ook aangeeft van ja, het was mijn fout. Weet je? Mm-hmm. En dat zie je in de hedendaagse voetbal. Zie je dat eigenlijk
niet
meer
terug. Dat zie je veel te weinig. Dat vind ik ook wel eens onbegrijpelijk. Ja. Ja, het makkelijkste is gewoon, zeg nu van, joh, ik ging 100% de fout in en mijn schuld.
Precies, gewoon,
en dan is het ook klaar. Ja. Hè?
En dat vind ik ook leuk aan Danny Thuis. Ja. Danny is altijd eerlijk, open.
Ja. Ja.
En Sergio heeft dat ook.
Ja, Hans, ja, het wordt nog een hele klus, zal ik je zeggen, om... Denk ik echt, om daar een redelijk gelijkwaardige vervanger voor.
Dan moet ik je wel
heel eerlijk zeggen. Ik weet nog, toen Bizot vertrok, die deed het ook hartstikke goed bij ons. Toen hadden we ook al zoiets van, krijg dat maar eens weer voor elkaar. Maar
Hans, er is toch geen betere geweest?
Ik heb daar heel lang over nagedacht, moet ik je eerlijk zeggen. En ik vond Roy altijd een geweldig keeper. Maar ik vind Sergio is absoluut. Ik vind het ook dood en doodzonde dat hij gewoon niet bij de selectie wil. Ik ben het met jou eens. En, kijk, Tony van Leeuwen heb ik niet gekend.
Nee, ik ook niet.
Heb ik niet gekend. Dus kan ik niet over oordelen. Maar laat ik dit zeggen, in mijn tijd. Ja, 100% de beste keeper die we gehad hebben. 100%.
Hans, je boek. Waar ben je het meest trots op? Wat erin staat?
Jeetje, meneetje. Waar ben je het meest trots op wat erin staat? Ja, trots vind ik ook alweer zoiets.
Wat vond je het moeilijkst? Want je geeft eigenlijk wat prijs van jezelf. Er moeten ook wat dingen inkomen die natuurlijk...
Ja, nou ja, wat vond je het moeilijkst? Dat is toch, kijk, ik heb lang geaarzeld om een boek te laten schrijven. Hè. Weet je, hij is geschreven door Tom Knipping. He, journalist van Voetbal International. En aanvankelijk heb ik gezegd, ik ben benaderd door meerdere journalisten en uitgeverijen. Maar ik heb gezegd, ik ga het nog niet doen. Ik wil eerst toch wat afstand. En toen op een goed moment heb ik een op zaterdagmiddag een gesprek gehad met Tom. Hè, en dan ga je wat verhalen en dan word je toch enthousiast. Alleen, kijk, als je een boek uitgeeft, dan moet je wel namen en rugnummers noemen. Hè? Je hoeft geen mensen te beledigen en te kwetsen. Dat heb ik ook niet gedaan trouwens. Maar je moet wel, wat er is gebeurd, ja, dat is er gebeurd. Hè? Maar dat betekent ook dat je zelf aan de beurt bent en dat je je kwetsbaar moet opstellen. Nou ja, ik heb, daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen, ook privé een redelijk turbulent leven geleid. He, ook een scheiding meegemaakt en weet ik veel wat allemaal meer. En ja, dat was toch wel, durf ik te stellen, een van de slechtste periodes was dat in mijn leven. He, en ik kan ook volmondig zeggen dat mijn ex-vrouw er totaal geen schuld aan had. He, en nou ja, dat zijn wel dingetjes. Dat
is lastig. Je had jezelf overschat, schreef je daarover, hè?
Ja.
Dat vond ik wel mooi. Ik heb niet helemaal gelezen, maar ik dat deel bijvoorbeeld wel. Ik vond het wel mooi.
Ja, ik ken meer kerels trouwens, die zichzelf wel eens overschat hebben. Op dat trein, wat dat betreft.
maar goed, dat er geen beeld was.
En als je dan zegt, wat was het moeilijkste? Nou ja, dat vind ik wel lastig. Hè? Ja. Net zoals bijvoorbeeld, er is natuurlijk ook over meer over gezegd. Kijk, ik weet nog, kijk, ik ben van protestants afkomst. Hè? En nou, ik had mijn tijd achter de rug bij mijn bedrijf. Hè. Die hebben we toen verkocht. En je komt dan bij Groningen. En mijn ouders hadden niks met voetbal. En ook helemaal niet met FC Groningen. En ik weet nog heel goed dat ik mijn vader toen belde. En zei, dat gaat dan op FC Grunnings. Hè, van, ja pa, ik moet je even vertellen. Ik gewoon bij FC Grunnings aan de slag.
Wat zei hij? Ik dacht dat je ging schijnen.
Nee, dat kwam dus later inderdaad. En dat mijn vader toen zei, Grun, maar dat is die voetbal toch op zondag. Hè? En ik zei, ja, die voetbal op zondag. Hij zei, dan zet ik toch geen poot over de drempel. Ja, zo ging dat in die tijd. En dat heeft hij ook gedaan. Maar dat is op zondag nooit bij die club geweest.
Zelfs
ja.
Niet de bekerfinale?
Nee. Dus ja, weet je, dat zijn best wel eens wat lastige dingetjes. Alleen, ja, dat moet je dan ook wel even benoemen in zo'n boek. En,
heb je bijvoorbeeld met je ex-vrouw contact hierover gehad?
Ja. Ja.
Een soort van toestemming gevraagd. Want ja, ook haar privéleven wordt beetje op straat.
Ja, dat kan ik ook heel eerlijk in zijn. Dat was ook best wel eventjes een pittig gesprekje. Kijk, mijn ex-vrouw, die was niet van in de schijnwerpers. Mijn ex-vrouw stond daar ook totaal niet achter toen ik directeur werd bij FC Groningen. Stond ze absoluut niet achter. En waarom niet? We hadden een redelijk turbulente tijd privé dan achter de rug. Hè. Dat ging niet allemaal eenvoudig. We waren een jong gezin, vier kindertjes. Hè, als je zo'n bedrijf hebt, dan ben je daar zelf opgebouwd binnen 7 dagen in de week mee bezig. Dus ja, mijn vrouw vond de tijd om wat meer het gezin centraal te stellen. En dat begrijp ik ook hartstikke. En dan ga je aan de slag bij FC Groningen. Nou, dan kun je het vergeten. Ik hoef jullie niks uit te leggen. Dan ben je daar nog gekker dan in je bedrijf. Ben je daar 7 dagen in de week mee bezig. Dus dat gaf wel, nou, Wim Ensinger gebruikte dat woord vaak, turbulentie. In dit geval negatieve turbulentie. En voordat het boek uitkwam, heb ik dat ook wel even met mijn kinderen overlegd. En die zijn ook niet zo van, zelfs Stef niet, hè, van in de picture. Dus dat was wel even absoluut een dingetje, ja.
Ik vond het wel mooi om te lezen dat jij dus vroeger je showman, zo noem je jezelf volgens mij ook in het boek. Je houdt wel van al die aandacht.
Ja, daar ben ik eerlijk in.
Maar je moest je Mercedes vroeger dus 2 straten verderop parkeren.
Ja, nou ja, dat was toen nog in de periode met mijn bedrijf. Wij hadden een keurige rijtjeswoning in Sappemeer. En ja, dikdoenerij. Ja, gezien worden, dat hoefde van mijn ex-vrouw allemaal niet. Nou, dus ja, dat zijn wel dingen. Als je dan zo'n boek maakt. Ja, dan hou je wel allemaal, daar moet je wel rekening mee houden. Maar nogmaals, je moet ook benoemen waar het om gaat. Nou, dus dat privéstuk, als jij mij nou zegt, wat vond je dat moeilijkste? Ja, dan vond ik dat best wel lastig. Dat ging af en toe wel eens met een lach en een traan.
Heb je daar ook spijt van dan, van hoe je het toen hebt aangepakt? Je was jonger natuurlijk.
Jazeker, ik ben niet iemand die nou zegt van, ik ben trots op alles wat gebeurd is. Hè? Als ik,
ja, dat was spijt, Hans, dingen die gebeuren toch? Ja, je bent er niet trots op, maar...
Nee, maar als ik... kijk, als ik... Ik was 1 of 22 jaar en toen begon ik mijn bedrijf. En, En dus er zijn twee dingen. Je begint je bedrijf. Plus, ik ben ook altijd een gezelligheidsmens geweest. Hè. Begon hier. Ik hou ervan om af en toe, zeker toen in de tijd, om op donderdag met je gezaal voetbalt. Om dan nog even een biertje te drinken. En er is allemaal niet zo gek veel mis mee. Maar ik sloeg daar ook wel eens in door.
Oh.
Hè. En daar sloeg ik ook wel eens in door. En ook wel eens regelmatig in door. Ik had er ook altijd wat nodig. En kijk, als je zegt spijt. Verdaantje, dat is dan met mijn tweede huwelijk geldt dat heel anders. Daar ben ik totaal anders mee omgegaan dan met die andere vier. Gelukkig is
dat ook een beetje leeftijd, toch?
Dat is ook leeftijd, ja. Maar mijn eerste vrouw heeft gewoon die eerste vier kinderen gewoon opgevoed. Zo simpel is het.
Had je haar een betere echtgenoot gewenst achteraf?
Ja. Dat formuleer je wel weer heel goed, Stefan.
Nou, dank je.
Ja. Nee, daar had ik wel wat meer, en daar had ze ook verdiend wat meer mijn best voor mogen doen. Ja. Dus dat zijn toch wel kwetsbare dingen.
Nou, heb je dat wel eens gezegd tegen haar ook?
Jawel, zeker, gelukkig wel. We hebben gelukkig goed contact. Het is, met haar gaat het weer hartstikke goed. Ze is hertrouwd, dus dat is allemaal prima. En in gezamenlijkheid hebben we heel goed contact met de kinderen. We zien elkaar op verjaardagen. Ja, nu in dit coronatijdperk uiteraard ook wat minder. Maar normaliter zien we elkaar op verjaardagen, zien we elkaar ook. En dan hebben we ook lol met elkaar. Dus dat is allemaal weer goed. Maar dat is wel een hele turbulente periode in mijn leven geweest, ja.
Mogen we al zeggen wie het voorwoord heeft geschreven? Is dat al?
Ja, dat is al bekend, hè?
Ja, wat vond je daarvan? Hoe die dat...
Ja,
Gans. Gans?
Nee, Luis Suarez.
Oké. Ah, leuk.
Nee, dat is mooi. Louis zei altijd hier, dat was ook mooi met ik ben natuurlijk heel veel, ik wil niemand tekort te doen. Kijk, Martin en ik hebben ook ongelooflijk veel beleefd. Daar staat ook ongetwijfeld iets over in.
Laatst zag ik nog even beelden, na de promotie zeg maar, dat we daar op balkonnetje stonden.
Ja.
Hè, dat jij een interview had op dat moment, ja. Ik weet niet meer met wie. En dat je ook aangaf van, ik ben nu directeurtje van een Eredivisieclub.
Ja.
Weet je wel.
Ja.
Maar waar waren we jong, Hans?
Ja, we waren jong.
Ja, dat is natuurlijk ook alweer 20 jaar geleden. Ja.
Ik zie jou nog, Martin, want toen van die hele rare trainingspakken. Aan jullie toen aan.
Wat dacht je van die shirtjes dan?
Ja, die shirtjes.
Die waren al 5 kilo.
Maar Martin, ik weet nog dat was in Emmen promoveerden we. Dat was een geweldig moment voor de club. Magnus Johansson scoorde daarna. Het was een vreselijke storm toen. De winnende goal. En jij werd na afloop, werd jij geïnterviewd vlak voor de beurs door...
Henk Kok.
En jij kon, en ja, weet je, en hij kon zijn tranen niet meer bedwingen.
Nee, ze noemen hier al Jankers.
Dat was gewoon.
Wat ik heel mooi vond, is dat we met de beurs naar Groningen reden uiteindelijk.
Ja.
Dat was gewoon zo'n apart gevoel, zo trots. En
dan kwam je
maar ook gewoon stiltes, hè? Ja. Want het was je overkomen, weet je wel.
Het was je overkomen. Ja. Wij speelden toen trouwens wel een ijzersterke nakomp. En we hadden toen ook een geweldige selectie, man.
En gezellig.
Hansie Visser en gezelligheid. En Melchior en weet ik, Beuk. Al die gasten. Beuk natuurlijk. En
Johansson.
En veel voetbal erin. Daar denk ik nog met ontzettend veel. Ook die tijd trouwens in de eerste divisie. We hebben 2 jaar eerste divisie gespeeld. En ik weet nog, thuis wonnen we bijna alles met 4, 5, 6, 7-0. Uit hadden we nog wat lastiger toen in de eerste divisie. Maar dat was helemaal op zich. En weet
dat
je
was
wat?
Het eerste jaar toch?
We hebben 2 jaar eerste divisie.
Ja, tweede jaar kwam ik en toen vonden we wel thuis.
Ja. Nou ja, dat verhaal is ook bekend hoe Martin bij ons kwam. Dus
dat was ook leuk.
Ook dat gaat in deze tijd niet meer. Dat gaat niet meer. Hè?
Heb ik het verhaal wel eens een keer verteld hoe dat toen ging?
Ja, heel vaak al. Ja. Okay. maar dat vond ik bijvoorbeeld ook wel grappig om te lezen in je boek. Over dingen die toen anders gingen dan dat ze nu gaan. Hè. Je vertelt over die onderhandelingen met Kostic.
Ja.
Hè, dat er op de duur, ik denk een of andere hoer op je schoot komt zitten. Die daarbij
als hoer was, heb ik niet gezegd. Maar,
nee, maar...
Nee, er werden dames in de strijd gezet. Ja. En zo ging dat. Bizar hoe het ging. En wat mag je dan ongelooflijk blij zijn dat Henk Veldmaten, die was bij de onderhandelingen. Nou, we kennen Henk allemaal als een zeer integer, bescheiden iemand. Dus dat was ook hartstikke mooi. Hè? Want dan op een goed moment is het van nu kappen wij eventjes met die onderhandelingen. Want je weet, als je daar dan in doorgaat, gaat je geld kosten. Hè? Er werd nogmaals toen alles...
Ja, dan ben je 50 euro kwijt.
Ja, een beetje meer hoor. Er werd alles in de strijd gegooid om die deal maar te forceren. En hoe dat ging, dat staat ook uitgebreid beschreven in het boek. Weet je, wat trouwens ook nog mooi is, ik heb net verteld, ik heb ongelooflijk veel met Henk opgetrokken. Zonder wie dan ook tekorten wil doen. En op een goed moment ben je met dat boek bezig. En Toen heb ik ook Henk gevraagd van, wil je even een zaterdagmiddag erbij komen zitten? Hè? Met Tom Knipping, bij mij thuis dan. Want Henk die kan geweldig die verhalen vertellen allemaal. En, dus Henk die komt binnen, die gaat zitten. En we zijn wel 5 uur lang. En dus die Tom Knipping gaat naar huis en zegt, ik heb 5 uur band. Ongekend.
Mooi.
Wat er niet, of in ieder geval niet heel uitvoerig in stond, volgens mij... Ja, is toch jouw allerlaatste periode bij de FC? En hoe, wel over Buis bijvoorbeeld, hè? Over jullie relatie, waar jij ook best wel eerlijk over bent.
Een haat liefde.
Vaatje buskruid of iets met dynamiet of zo, zeg
ja,
ik.
Haat liefde.
Maar
ja.
Was hij nog trainer geweest, Hans, als jij nog directeur was geweest?
Ja.
Ja?
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Nee, kijk, Danny en wij, Ronald Jans was toen technisch manager, hebben de spannendste periode gehad na het eerste half jaar. Mm-hmm. Ik weet nog dat wij speelden vlak voor de kerst tegen Emma en het ging gewoon niet goed. En toen maakten wij, ik meen, 88e minuut scoorde Mahi met een kopbal, de 1-0. Pedersen, Nicolas Pedersen, mijn goede vriend, in de 90e minuut de 1-1 en in de 94e minuut de 1-2. Ja, Leiden in last. En toen moesten wij de week erop, echt werkelijk vlak voor kerst, moesten wij uit naar Fortuna Sittard. En wat gebeurt er na, ik meen 25 minuten, een rode kaart bij Fortuna Sittard. En dus 10 tegen 11, dan denk je, ja, deze pot moet je dan winnen. Nou, met veel pijn en moeite en bleef het daar 0-0, trokken we een puntje over de streep. Dat is natuurlijk veel te weinig. We stonden toen, ik meen, bij de onderste... Nou, in ieder geval bij ons de vier.
Ja, zeker.
En toen is het dus best wel eventjes spannend geweest. Hè. Maar hè, waar wij, ik altijd gewend ben, toch die lat te leggen is van... hebben we discussies, hebben we niet alleen met Buis gaan, maar die hebben we ook met Van der Looy gehad. Daar hebben we ook een hele slechte periode mee gekend namelijk. Hè, van, geloof jij als trainer er zelf nog in, hè, maar dan ook er echt in geloven, dat je de zaak weer op de rit krijgt? Nou, wij hadden toen in de winterstop, ik meen... 5-6 spelers.
Ja.
Principieel ben ik er altijd geweldig tegen. Want ik zeg dan altijd, dat is het repareren van een lekker band. Maar wonder wel. Ja.
Maar er moest nu ook wel een band gerepareerd worden.
Ja. Ja, maar wonder wel. Ja, ja, maar goed, wij begonnen de competitie. En inclusief technische staf was gewoon iedereen enthousiast.
Ja, ja,
en dan
ook.
Heb ik toen wel eens tandenknarsend de kranten of de persberichten moeten volgen. Want we stonden hier met elkaar achter. He, maar ja, zeker was Danny nog. Ik ben er hartstikke trots op dat zijn contract. En mijn overtuiging is ook: dit is niet het eindstation van Buis.
Nee. Heb je ooit nog weer contact met hem gehad nadat jij gestopt bent?
Ja, zeker. Zeker. Niet heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb hem op eerste kerstdag heb ik hem nog eventjes een berichtje gestuurd van petje af, Dan. Hoe je het geflikt hebben de eerste halve seizoen. Maar nee, ik heb niet heel veel contact meer met Danny. Nee, wel met andere mensen vanuit de club.
Ja. Viel me ook op bij jouw afscheid toen in de Euroborg. Dat Buis, hè, die drinkt niet, zodat het keurig aan het water. Dan is het op de duur ook wel klaar, zou je zeggen, hè, op zo'n avond. Maar die bleef net zo lang daar in dat stadion totdat jij weg was. Ik had echt het idee, die zat controleren. Gaat hij echt?
Dat ik weg was?
Nou, bij jou een afscheid.
Ja, maar het ging toch om mij. Dat zal toch wel de laatste geweest zijn, neem ik aan u weg.
Ja, nou ja, ik had het idee dat Buis...
Je hebt betere vragen gesteld.
Ik had het idee dat Buis dat wilde controleren.
Ja, ja, dat hij zeker wist dat Nijland echt weg zou gaan.
Ja, ik denk dat Danny en ik enigszins ook wel een beetje dezelfde types zijn. Ik ben ook emotioneel. En dat, heb ik erover, dat is ook wel mijn zwakte. He, van man, tel nou eens tot 10 of ga er eens een nachtje over slapen. Ja, dat zijn dingen die ik verrekte slecht kan.
Maar het gaat bijvoorbeeld ook over die 1 april grap in het boek. Dat jij zegt, nou ja, dat was...
Slechte grap.
Dat was geen 1 april grap, want we zagen al heel lang...
1 april was een slechte grap.
Wanneer denk je dat zijn boek uitkomt dan? Ja. 31 maanden gaat niet lukken, hoor.
maar toen heeft hij een officiële reprimande gekregen, zoals dat zo mooi heet.
Ja.
Dat is iets wat hij jou heel erg kwalijk heeft genomen.
Nou, dan had hij me dat moeten vertellen.
Dat wist je niet?
Nou, natuurlijk weet ik wel. Kijk, als jij een officiële reprimande, dan ben je daar niet blij mee. Maar ik vind, als je zo'n opmerking maakt... kijk, hij mag het in mij zeggen, ik vind je een klootzak.
Hmm.
En moet je alleen hem uitleggen waarom, dan is dat prima. Maar ik vond dat daar gewoon eventjes supporters die daar elke dag staan, te kak werden gezet. Dat vind ik. Of dat vond ik, en dat vind ik nog, en dat vind ik nog steeds. En dan vind ik dat je als directie van de club heb je op dat moment op te komen voor je supporters. En is het toch volstrekt normaal dat je daar iets van zegt. Hè, als je dat niet zou doen, vind ik, dan ben je als directie volstrekt ongeloofwaardig. Ja, En dat iemand daar dan niet blij mee is. Het zij zo, het zal me een zalige rotzorg zijn, zal ik je zeggen. Kijk, als je in de directie van wat voor organisatie dan ook zit, dan is het onmogelijk dat iedereen altijd maar eventjes blij met je is. Dat gaat niet zo. Hè? Ik weet ook nog, daar hebben we toen ook over gehad, Martin. En misschien ben ik daar wel wat te laks in opgetreden. Je kunt je ongetwijfeld nog herinneren het incident met Robert Maaskant, met die linksback van ons.
Johansson.
Was het Johansson?
Emiel Johansson.
Emiel Johansson.
Kan geen kut dekken.
Nee. Hè? Dat riep hij dan in die catacomben voor zo'n camera.
Ja, was mijn camera.
Op zo'n moment zet je gewoon een werknemer, een speler van FC Groningen, zet je gewoon in zijn hemd, zet je gewoon voor joker. En natuurlijk hebben Maaskant en ik het daar wel even over gehad. Maar ik had zeker toen in de media, daar toen, veel meer afstand van moeten nemen. En natuurlijk in sport, jongens, kom op, er gebeurt eens een keer wat. En de emoties lopen eens een keer op. Kijk, dat geldt ook voor mij. Hè. Ik heb ooit in die catacomben, we hadden net over Pedersen, heb ik geroepen van, terug, ik betaal toch je poen, gek, dat soort dingen.
Ja.
Ongepast. Hoort niets. Hè. Natuurlijk mag ik hem daarop aanspreken, maar roep hem even bij mij op kantoor op maandagmorgen. Dus daar gaat hij alweer. Laat er even een nachtje erover slaan. En dat heb ik ook gedaan, hoor. Ik heb hem maandagmorgen uitgenomen op mijn kantoor. Ik heb hem mijn excuus daar ook voor aangeboden. Dat gewoon niet kan. En dan is het ook weer klaar. Hè, maar eventjes over die 1 april grap of Robert Maaskant, ik kan nog geen kut denken. Ja, dan, nogmaals, dan moet je als directie moet je voor je mensen, je supporters en voor je werknemer opkomen. Toch, Martin?
Ja, helemaal eens.
Kijk,
ja. Wat mij het meest opviel eigenlijk van je boek, 0 advertenties.
Ja, nee, de jongens bij FC Groningen Media, die hebben mij dat wel aangeboden om daar graag wat advertenties in te verkopen. Nee hoor, dat moet je niet doen. Ik hoop alleen maar dat de mensen die het boek lezen, daar heel veel plezier aan beleven. Ik denk overigens dat het niet alleen een boek is voor slechts alleen voetballiefhebbers, maar ik heb ook, er staat ook in het boek over mijn bedrijf, hè, over ons bedrijf, hoe we het bedrijf vanuit nul hebben uit de grond hebben gestampt. En ik ben niet een hoogbegaafd iemand, maar vanuit het boek, ik heb hartstikke veel dingen niet goed gedaan, maar blijkt ook wel een beetje dat je toch wel iets kunt bereiken als je niet alleen 100% enthousiast bent, maar ook gelooft in je product. En in dit geval FC Groningen. Kijk, ik ben supporter van die club. En daardoor ben je ook in staat om 60 tot 70 uur in de week met die club bezig te zijn. En het maximale eruit te persen. En ik heb niet voor niks in het boek ook gezegd. Ja, voor een club als Heerenveen. En het is een mooie club. Riemer is een goede vriend van me. Fop ook. Ik spreek Fop heel vaak op Ameland. Staat er trouwens ook nog iets over Fop in het boek, hè?
Die is nogal zuinig.
Maar in ieder geval, dat zou ik niet voor zo'n club, sowieso zou ik het niet doen voor een Heerenveen, maar dat lijkt mij gewoon zo verrekte lastig. En wat je vandaag de dag ziet, hè, dat clubdirecteuren steeds meer van de ene club ook naar de andere club gaan. Nou, vroeger had je Riemer, had je Hans van Delft-Nek, ook zo'n prachtige kerel, hebben we ook al meegemaakt, Martin op trainingskamp. Ja. Jan Smit natuurlijk, Heracles, Van den Herik. Ja, dat zijn stuk voor stuk mensen, die zul je nooit bij een andere club aan het werk zien.
Hoe vind je dat je de club hebt achtergelaten?
ik denk dat ik de club netjes heb achtergelaten.
Ja? Je wordt natuurlijk, er werd zelfs over een standbeeld voor Hans gesproken. Maar toen jij wegging, over een periode dat jij wegging, toch kwamen daar later wel een beetje wat haarscheurtjes in, toch? In dat beeld.
Dat heb ik niet ervaren. Vertel.
Nou, de jaarrekeningen die nu op een andere manier worden gepresenteerd. En er werd toch gezegd van ja, de vorige directie deed dat anders. Niet het hele beeld van alle financiën van de club.
Vorige directie, wij rapporteren zoals de club dat al deed vanaf het moment dat ik bij die club kwam. Ja. Kan ik je melden. Dus ook al. Dus, en die, daar zijn wij op doorgegaan. Hè, het bijzondere is ook. En de huidige voorzitter van de Raad, ik verschil me daar niet achter, hoor, is mijn goede vriend Erik Mulder. He, die in mijn tijd ook financieel directeur was bij FC Groningen. Kijk, als jij verschillende manier van rapporteren, wil natuurlijk niet zeggen dat je zaken anders voorspiegelt dan ze daadwerkelijk zijn. Volgens mij ben ik juist, vanaf het begin toen ik bij Groningen kwam, werd ook altijd wat krampachtig gedaan over voor hoeveel geld is nou een speler gekocht of verkocht. En in mijn tijd zeggen we, laten we daar nog eens mee stoppen. Als we een speler gekocht hebben voor 5 ton, dan is het 5 ton. Hè? En want op een of andere manier, dat komt toch wel naar buiten. En Nou ja, dus ja, volgens mij heb en een standbeeld heb ik altijd al wat overdreven gevonden. Want ik denk, standbeeld, dat doe je voor
Tony van Leeuwen,
ja. Pierre Frans en normaal Martin Drents. En dat zijn mensen die heel veel voor zo'n club hebben betekend. Maar ik heb altijd gezegd, nou ja, het toiletgebouw naar mij vernoemd, vind ik het al lang prima.
Nee, oké, okay, maar goed.
Ik denk wat jij bedoelt, Nivino, nu wordt eigenlijk bijna meer verteld. Terwijl de rest was waarschijnlijk... wel zichtbaar, want je moet natuurlijk alles gewoon
Alles deponeren bij de Kamer van Koophandel.
Maar heel simpel, dat mis ik trouwens wel, al die persconferenties die jullie altijd optuigen. Dat was hartstikke gezellig. Maar dan bijvoorbeeld vertelde Robert Klaver, toenmalig commercieel directeur, we hebben 50 nieuwe sponsoren. Wat hij dan niet zei, was dat er ook 40 waren afgehaakt. Yeah. En dat zijn
Ik... Kijk, wat mij wel heeft gestoord, maar dat ligt helemaal niet aan de directie van Groningen hoor. Maar het is een heel goed moment. Wij hadden, het is ook helemaal bekend, hè, de nodige investeringsfondsen gehad bij FC Groningen. Die hebben ons ongelooflijk veel gebracht. Want zonder die fondsen had Suárez, Kostić, Tadić niet bij Groningen gespeeld. Zo simpel is het. Nou, toen kregen we op een goed moment in de krant, meen ik eventjes, een discussie. Maar dat werd gevoed door zogenaamde anonieme investeerders. Ja, en daar heb ik al niet zoveel mee. Hè. Met anoniem zeg dan gewoon even wie en wat je bent. Dan is dat allemaal prima. Ik denk redelijk zeker te weten wie het waren overigens. Maar die riepen van, ja, maar het nieuwe investeringsfonds krijgt een hoger rendement dan het oude investeringsfonds.
Nou, ja, dat... Gudde heeft ook gezegd, dat waren rendementen, 5-8% uit mijn hoofd hoor. Die krijg je echt niet bij de bank. Dus dat waren wel bijzonder hoge rendementen.
Ja.
Nou ja, Gudde heeft daar zelfs excuses voor aangeboden, ja. Hè, richting die oude investeerders.
Ja, nou ja, dat zal. Maar nogmaals, als ik terugkijk, dan kan ik alleen maar zeggen, we zouden weer precies hetzelfde doen. Kijk, vergeet eventjes niet, toen wij met die fondsen begonnen, toen was de rentestanden bij de bank was tot volstrekt anders dan nu het geval is. Hè? Ik bedoel, je krijgt nu 0,0 rente. Maar we hebben ook tijden gehad, het was gewoon 4, 5, 6%. Hè?
Ja, eens. Maar toen dit fonds in het leven werd geroepen, we hoeven niet heel lang erop in te gaan.
Nee, dat klopt, dat was met Doan.
Dat was die Pronkje wel Soccer Invest.
Ja.
Toen lagen die rentes bij de bank natuurlijk ook al heel laag.
Ja, maar nu vergeet je één ding. En dan ga ik het bijna weer verdedigen. Het was niet alleen voor Doan, maar het was ook voor Chabot.
Eens.
Toen moesten we 3 miljoen eventjes uit de markt halen. En dat lukte wonder wel. Maar dat was inderdaad een stevig, in geval het succesvol zou zijn, een stevig rendement, zonder meer. Maar ook als het niet succesvol zou zijn en de spelers zouden geblesseerd raken of van 0,0 vertrekken bij de club, een rendement, jawel, van 0,0.
Ja, zeker. Maar
dit in tegenstelling tot het eerste fonds, waar ze tenminste altijd nog die 5% rente kregen.
Eens, maar je had nu, er was geen enkel risico dat je het geld natuurlijk niet terug zou krijgen.
Je inleg terug, zeker.
Dat zou je sowieso
terugkrijgen. Zeker, 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 zeker.
En
zeker.
Je had natuurlijk, hè, want je had op duur Doan gehuurd. Nou, op de duur zag iedereen dat hij goed kon voetballen.
Zeker.
En dat hij waarschijnlijk wel voor een flink percentage verkocht zou worden. Nou, dan heb je natuurlijk een bepaald investeringsfonds die je dan bij elkaar had kunnen roepen. Want je had al een redelijke tijd van tevoren in de gaten. Dit hebben wij zelf niet in kas, daar hebben we geld voor nodig. Dan had je natuurlijk, achteraf gezien, ook die bestaande mensen kunnen vragen. Hey, willen jullie investeren? En dat zijn mensen natuurlijk die al, ik weet niet hoe lang, investeerden zijn van de club. En nu werden er een aantal mensen opgetrommeld die diepe zakken hadden, maar nog nooit eerder bij de club waren geweest. Sommigen waren volgens mij nog niet eens een keer in het stadion geweest. Nou, had je achteraf kunnen zeggen...
Ja.
We hadden misschien...
Nee, oké, helder. Maar goed, vergeet niet, kijk, je zegt die nog niet bij de club waren betrokken, is niet waar. Want een van de initiatiefnemers was een van de grootste sponsors en ook een van de grootste supporters van de club.
Dat was Sander Kamstra, toch?
Nou,
van Peet?
Die naam noem ik eventjes niet, maar die mij belde op de wintersportvakantie van Hans. Wij gaan dit gewoon met een paar mensen even doen. En vervolgens kwamen er ook mensen bij de club bij die met elkaar vervolgens ook nog eens een keer een skybox gekocht hebben. En nu nog steeds bij de club betrokken zijn. Dus...
Nou, als ze zichzelf al aanbieden, zoals je zegt, nou, had je ook niet zo'n hoog rendement hoeven regelen, toch?
Nee, maar dat is een kwestie van uitonderhandelen. Maar nogmaals, ik vind nog steeds, hè, als je ziet het bedrag wat Doan voor verkocht is en wat de club er uiteindelijk aan heeft verdiend, na aftrek ook van wat er betaald moest worden aan uiteraard de mensen die de club geld hebben geleend. Ja, prachtige deal gedaan. Mijn opa zei altijd, ja, als je niet kunt delen, dan kun je het niet vermenigvuldigen.
Nee. Nee, dat is ook zeker
waar. Maar
ik heb
geen enkele, begrijp me niet verkeerd, ook naar de huidige directie. Ik heb daar met de huidige directie geen vervelende discussie over gehad, hoor.
Hoe zit dat nu dan, Stefan? Want Hans zei net van, ja, Chabot en Doan, die moesten we halen. Dan denk ik van, nou, met die huidige directie, misschien zeggen ze juist wel van ja, niks moet. Als het geld er niet is, is het er niet. Nee, of maken ze ook gebruik van?
Nou, ik denk niet dat je dat moet gaan uitsluiten, dat dat een keer gaat gebeuren. Als jij stappen wil gaan zetten en je hebt het geld zelf niet in kas, ja, dan kan het best zijn dat je weer van zo'n fonds gebruik gaat maken. En daar is natuurlijk helemaal niet heel veel mis mee, hè, als je daar de club iets verder mee wil helpen.
Maar ik hoor jullie net ook zeggen, en Van Groningen leeft wellicht op dit moment wat boven zijn stand. Hè? Omdat we staan netjes op een zesde plek. Nou, dan doel jij ook op clubs als Utrecht, hè, met een hoger budget. Ja. Vitesse heeft een hoger budget, maar staan ook hoger. Maar we zien toch ook een beweging steeds meer dat clubs steeds meer in handen gaan raken van particuliere investeerders, / supporters. Hè, voorbeeld van Utrecht vind ik nog, Martin, het allermooiste. Hè, waar Frans Verzeumeren een echte supporter.
Ja. Maar ja, wat gebeurt er als Frans Verzeumeren morgen onder een auto komt?
Nou, dat heeft hij op dit moment redelijk afgetimmerd. Omdat inmiddels dat aandelenpakket uitgesmeerd is over meerdere investeerders. Waardoor er een veel breder draagvlak nu ook
is. Maar dat zijn wel trajecten die lopen heel...
Maar daarom is het ook zo knap dat FC Groningen... ondanks dat de club dat niet heeft op dit moment, gewoon vrij probleemloos toch op dit moment op die zesde plek staat.
Maak jij je zorgen, Hans?
Nee.
Nou, ik bedoel... Nou, we zitten nu in een fase, zeg maar, supporters mogen niet komen.
Oh, daarover? Daar maak ik mij absoluut...
Want heel veel clubs verliezen natuurlijk inkomsten. Hoe lang kunnen ze dat al volhouden?
Maar Martin, ik ben voorzitter van een amateurclub in Hoge Zandstaatmeer. Laat ik heel open daarin zijn. Wij hebben een begroting door Moliter van 130.000 euro. En 60.000 euro daarvan is afkomstig uit de kantineopbrengst. Nou, bij jou, bij Gomos... liggen die getallen hoger, maar zal het qua percentage soortgelijk zijn? Hè, ik heb natuurlijk het verhaal van Koevermans gelezen bij Feyenoord, een soort van noodkreet.
Hoe vond je dat?
Ja, ik begrijp dat wel. Ik begrijp dat wel. Hij legt zich redelijk bloot, heeft er wel veel kritiek op gehad. We kennen natuurlijk de aanhang van Feyenoord ook als een zeer kritische aanhang. Kijk, wat men nu zegt, hè, is van, ja, de boodschap begrijpen we wel, is wel helder. Alleen er is vooraf weinig of geen communicatie geweest. En als je dan die jongen haalt uit Argentinië, hè, voor een... Ja, die bedragen lees ik dan ook alleen maar in de krant voor. Een enorm bedrag.
Half miljoen.
En
de beer.
En de beer. En die speelt niet of nauwelijks. En die haal je in januari. Ja, en kijk, als de jongen er, weet ik veel, 7 mag ballen in had geschopt. Niks een handje. Hè? Maar ja, dit werkt nu geweldig. Dit kreeg je als een boemerang.
Nou ja, eigenlijk, hè, wat je nu bij Feyenoord ziet.
Maar natuurlijk maak ik mij zorgen om de... Ja. Niet alleen in voetbal, maar nogmaals, ik ben ook mede aandeelhouder van een aantal bedrijven. Daar maak ik mij ook... Mm. Ik heb regelmatig dat ik 's nachts om 3 uur wakker word het bekende plasje moet doen. Dat wel met de kop heb van, komt dit allemaal wel goed?
Het is lastig,
maar dit geldt voor zoveel mensen.
Maar ja, wat dat betreft, hè, Groningen heeft deze oproep die ze nu bij Feyenoord doen, nog veel eerder gedaan, hè?
Ja, dat hebben ze heel goed gedaan.
Dat vind ik wel echt goed, hoor, ook van de huidige directie, dat ze daar gewoon vrij open en transparant over communiceerd hebben van, nee jongens, zo is de situatie op dit moment en kan je helpen, help me.
Ik ben benieuwd of Hans het ook zo had gedaan, zoals de huidige leiding het deed.
Ja, dat weet ik niet of ik dat precies zo had gedaan, maar ik moet wel zeggen, ik vind, ze zijn heel snel met de boodschap daarmee naar buiten gegaan en dat is heel helder en goed gecommuniceerd, ook vind ik in de zin, want ik ben zelf bijvoorbeeld ook gebeld de Boerenmacht of ik een filmpje wil inspreken, dat heb ik ook gedaan. Alleen wat ik vind wat ze ook goed hebben gedaan is, je moet er ook weer niet te veel druk op leggen, want ja, er zullen er ook mensen zijn die zich dat simpelweg niet kunnen permitteren.
Hoe heb jij gekeken naar het moment dat er zoveel mensen werden ontslagen? Denk allemaal mensen die jij hebt aangenomen?
Nee, met pijn. Ik heb daar met de meeste heb ik nog heel veel contact. Trouwens, ik moet je zeggen, ik ben keurig. En vlak voor dat gebeurde zijn Wouter Gudde en Mark-Jan Vladeren bij mij thuis op bezoek geweest. Dus die hebben mij dat verteld. Dus ik was daarvan op de hoogte. En als daar 11 mensen, waarvan de meeste heel lang al in zo'n organisatie werken, om deze redenen, en dat ik begrijp het, dat helder zijn, weg moet. Ja, dan is dat meer dan pijnlijk. Mm. Hè? Maar ja, dat zijn ook maatregelen. Ja, dat gebeurt nu in heel veel bedrijven. En ik heb ze vervolgens allemaal, nadat ze de onheilspelling hebben gehad, heb ik ze ook allemaal gebeld. En ik heb met deze mensen een regel. Maar het zijn inderdaad vrijwel allemaal mensen die ook in mijn tijd... Dat kan ook bijna niet anders.
Ja, stond ook in je boek, hè, dat je dit soort dingen lastiger vindt, ook als je zelf aan het roer staat, dan een trainer de laan uitsturen.
Ja, dat is nogal logisch. Omdat ik vind, kijk, we weten allemaal, de trainers in de Eredivisie, die verdienen serieuze geldbedragen. En je weet ook van tevoren, als je trainer wordt, hè, dat, dan is de kans ook, zelfs de grote Johan Cruijff is dat een keer overkomen, dat de kans ook reëel is dat je een keer op straat wordt.
Het zijn ook meer passanten natuurlijk.
Ja, en kijk maar, als jij mensen hebt die in jouw organisatie werken voor, weet ik veel, maar 2000 of 2500 euro bruto en die hebben daar 10, 15 of 18 jaar gewerkt en worden en ook al vaak een leeftijd hebben achter in de 50 of zelfs eentje boven de 60. Ja, dan is dat heel hartstikke pijnlijk en leef je enorm. En die mensen vergeet niet, hè. Het zijn niet alleen... kijk, ik snap dat er wat moest gebeuren. Dat snap ik. Heel goed.
Maar het zat er ook al aan te komen, toch? Nu was corona de reden. Maar ze lieten volgens mij wel een beetje doorschemeren dat sowieso de verhouding tussen het geld wat naar het veld ging, hè, spelers en technische staf, en het geld wat naar het kantoor ging, om het zo maar even te zeggen, die verhouding was helemaal zoek.
Ja, nou ja, dat ben ik dus niet met jou eens.
Nee, je hebt, dat is wel wat
zij zeiden.
Ja, ik heb geen idee. Nee, dat is prima. Dat heb ik dus niet gehoord en ook niet gezien. En ik heb geen idee wat het percentage is van de begroting wat nu aan spelersalarissen wordt uitgegeven. Volgens mij was dat in onze tijd, in mijn tijd, 60-65%. Nou, dat is een reëel bedrag als je kijkt in de Nou, zijn er eredivisieclubs, het percentage wat betaald wordt aan spelers. En volgens mij, in onze tijd werd er ook redelijk, met het alleen maar over gehad, redelijk stevig geld uitgegeven voor transfers. Hè? Ja. Alleen ja, weet je, ik snap wel wat jullie doen. Jullie vergelijken, hè, mijn periode met de huidige. En dat is ook hartstikke logisch. En daar is niks mis mee. En ik kijk met een goed gevoel naar Groningen.
Ja, naar iedereen denk ik.
Het Groningen van het verleden, ja. En ook, maar ook weer naar het huidige, ja. Naar het huidige Groningen.
En dan word je ook nog voetbaltrainer, Hans.
En de huidige directie doet het zus en wij doen het op een wat andere manier. En
ja, maar dat is toch logisch?
Dat logisch? Ja.
Maar
en dan mag
ik
toch
woensdag
na 23 jaar ook eens wat van vinden?
Natuurlijk.
Ja, nou dan. Mogen
we, zullen dan ik denk, als je aan de supporter vraagt hoe Hans dat heeft gedaan.
Ja,
dan denk ik dat het mijn beeld toch is dat hij het gewoon goed heeft gedaan.
Maar dat is toch
weet
logisch.
Je, en verhalen hoe hij begon. Eigenlijk vanuit het niets, hè? Want Groningen was eigenlijk
failliet.
Mm-hmm. Ja. Hè, toen wij gesprekken hadden over contract.
niks.
Toch weer, hè?
Hey, wij moeten
maar,
afronden.
We hebben
zo
bewijzen van. Nee,
maar, hallo. Maar,
als je dan ziet hoe de opbouw is geweest. En je doet goede dingen. Je doet dingen die wat minder goed zijn. Maar alles bij elkaar.
Maar ik denk ook dat het...
Laat ik dan toch één ding zeggen. Jij zegt, hoe heb je de club achtergelaten? Nou, laat ik het zo zeggen dat mijn opvolgers de club anders hebben aangetroffen dan... Toen ik ooit in 36 of
precies,
de club heb aangetroffen. En dat is helemaal niet een belediging aan die mensen toen. Hè, want het waren allemaal bestuurders. Die moesten het, hè, zoals Wim Everets van Wal, die moesten het allemaal er eventjes bij doen. Hè. Vergeet dat eventjes niet. Hè. Er waren toen geen niet of nauwelijks betaalde krachten. Er was geen jeugdopleiding. Er was geen commerciële staf. Noem het allemaal maar op. Het is een totaal ander verhaal.
Hè, voor wat ik wel mooi vind is dat het ook hele andere types zijn nu. Hè, ze zijn nu, als ze met het transfer bezig zijn, zie je beeldjes.
Nee, maar wat ik dus net ook wilde zeggen toen ik begon over die onderhandelingen met Kostic en dat er ineens een dame op je schoot zat en dat de alcohol rijkelijk vloeide. Ja, zo zie ik Gudde en Flederis niet aan de onderhandelingstafel zitten, hoor.
Maar Jan ook niet.
Zie je met zo'n stokje, een cameraatje.
Ja.
Die gaan gewoon alles filmen met z'n tweetjes.
Ja.
Heel mooi, man.
Die brengen sushi naar de vrouw van Robben. Ja. Woensdag, Hans. Ik denk dat we dit allemaal graag willen zien, dat beeld. Jij in een trainingspak. En jij gaat de dames van HSC ga jij trainen? Hè?
Ja, dat ga ik eenmalig doen.
Zelf gekozen om de dames te coachen? Of?
Nee, ik heb wat grote mond gehad. Kijk,
alweer. Overschat hij zich weer.
Kijk, wij willen bij HSC, een hele mooie volksclub in Sappemeer, willen wij. Daar moet meer reuring komen. Dus we gaan daar ook beginnen met zaterdagvoetbal, vrouwenvoetbal, de mogelijkheid G-voetbal of G-sport onderzoeken we ook. Nou, voor een paar weken terug heb ik een aantal dames uitgenodigd in het clubhuis. Die dames moet je dan enthousiasmeren. En we hebben gezegd, we gaan 24 maart, hè, geloof ik, dat is nu woensdag, gaan we een proeftraining doen. En die ga ik zelf geven.
Nou, ga je ook nog meedoen?
Ik ga ook nog even meedoen. In ieder geval Martin met een warming-up. En een afwerkvorm ga ik nog eventjes mee.
Het ziet er wel redelijk fit uit ook.
Ja, natuurlijk. Een afwerkvorm gaan we meedoen.
En het mooie is, met de huidige regels, ze mogen niet ouder zijn dan 27, hè?
Nee. Nee, maar ik zei vertellen, ik heb een paar weken terug bij HSC. Dat was zo'n dag met de jeugd en zo. Heb ik op een zaterdagmorgen heb ik de kabouters. Dan heb je het over jochies van 5-6 jaar.
Ja.
Heb ik nog even mee mogen trainen. En dat is toch hartstikke leuk, man. Dus ik ga dit doen. Dus, ik heb heel veel reacties vanuit FC Groningen gehad. HSC vrouwenvoetbal vroeger bij FC Groningen. Had je daar niet zo gek veel mee?
Jij wilde er ook niet aan, hè?
Nee, we hebben toen hele duidelijke keuzes gemaakt. En volgens mij, als ik nu even kijk naar de Eredivisie vrouwen, dan is dat ook niet zo heel onterecht geweest. Want die Eredivisie, dat vrouwen is nog steeds hartstikke lastig en moeilijk om dat goed in stand te houden. En dat geweldig trouwens, als je naar de Leeuwinnen, het Nederlands zelfde vrouwen kijkt. Ik kijk er naar uit straks de Olympische Spelen. En, maar goed, we gaan proberen dat ook op te tuigen bij HC. En woensdag mag ik een uurtje met de dames stevig aan de bak.
Moet je Maaskant niet vragen om te coachen, want dan...
Nee.
Straks gaat hij nog leuk vinden ook. Gaat hij vooral zijn trainersdiploma's. Nou, ja. Kan ik dat weer?
Ja. Ja. Nou, veel plezier, Hans. Dank sowieso woensdag. En ja, dat komt helemaal goed. Volgens mij is onze collega Henk Elderman, sportverslaggever, die gaat een mooie reportage.
Oh, die komt ook nog?
Ja, die hoorde ook dat er dames gingen trainen.
Ik wil jou heel erg bedanken, Hans. Vanwege de tijd, het liefst gingen we nog 3 kwartier door, maar vanwege de tijd...
Dan is te bestellen, www.hansnijlands. Vanaf nu heb ik deze week nog een huis.
Hij heeft een eigen website. En anders woensdag op de Oprijlaan, toch?
Het is ook
woensdag,
een open zaterdag. Boek,
ja, mooi.
Een open boek.
Ja,
open
maar boek. Ik moet wel zeggen, ik heb hem in 1 ruk echt uitgelezen. Ik kende veel verhalen al wel uit het boek. Omdat ik je ook wel eens gewoon spreek en dan... Wordt er natuurlijk altijd veel verteld met een borrel en een lach.
Je bent bij mij thuis geweest, William, geweldig gelachen. Ja.
Er zijn ook beelden van trouwens.
Ja,
hilarische avond gehad.
En dan zie je ook wel dat Marieke toch echt de baas is thuis op die beelden.
Zo.
Ja.
Kijk. Maar,
bepaalde vlakken natuurlijk. Hè.
Los van dat, het is echt zo'n heerlijk boekje voor op strand. Lekker op vakantie.
Strand?
Nou, gewoon zo'n het is echt zo'n gijpachtig boek.
Ja, oké.
En... Hoe het wegleest, weet je wel. Het is ook zo'n voetbalboek, grote letters, weinig zinnen op een bladzijde. Vandaar dat je ook
niemand
makkelijk
wordt,
aan...
Niemand wordt gekwetst.
Niemand wordt gekwetst, echt.
Hooghouders een prikje uitgedeeld.
Je leest het boek met een grote glimlach. En ik had hem ik had hem echt heel rap
leuk
uit
te horen.
We gaan een aantal onderdelen overslaan, maar de podcast kan niet eindigen met Martins rubriek.
Niet?
Ja. Nee.
Doe eens, Martin.
Nou, weet je, soms dan...
Let op, Hans, hij gaat nu weer janken, hoor. Deed hij laatst ook bij K3.
We eindigen altijd met een liedje en die mag Martin kiezen.
Ja. Ik mag een liedje kiezen. En dit is gewoon echt een liedje van vroeger, zeg maar die dan later heel vaak terugkomt. Eigenlijk op momenten, zeg maar, dat je denkt van, is dat toch niet waar zijn? Vreselijk, hoe kan het? Je krijgt gewoon een rotgevoel, want het komt gewoon niet meer terug. Weet je, en dit liedje, zeg maar...
Het komt niet meer terug?
Nee. Nee, het is gebeurd. Het is over. Het doet pijn.
Wat?
Ja, je gevoel. Je mist iemand dan. Ja. Of een andere situatie.
En wie mis je dan bij dit nummer?
Ja, dat kan verschillend. Dit liedje komt bij mij op. Weet je, en dan is het liedje misschien wat meer emotioneler, zeg maar, dan het moment. Mm-hmm. Maar ik stuur het naar de 2-0. Naar jou toe.
Ja. Ja, weet dat je? Is wel waar. Ja.
Dat was een moment dat ik denk van, jee, nee zeg. 2-0 tegen RKC. En dat liedje, dat schoot in mijn hoofd. En dat is een liedje. Is wat meer op persoonlijk vlak. En gaat ook over een vrouw.
We zitten hem nu keihard uit te lachen. Maar hij zit hier heel serieus.
Maar, het gaat voor mij niet voor een vrouw. Het gaat voor mij ook niet om een man. Het gaat gewoon om alles. Verdrietig. Teleurgesteld. Pijn. Dat.
Ja. Hans is onder de indruk. We gaan luisteren. Frank Boeien, hè?
Ja.
Niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant? Een tafel voor 2. Ik heb gebeld, ze weten ervan. En we drinken totdat de zon opkomt. En we vergeten de oneerlijkheid van het lot. Zeg me dat het niet zo is, zeg me dat het niet zo is. zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Kom, we gaan. Trek je jas aan, anders wordt het te laat. Kom eens hier, ik hou je vast, ik laat je nooit meer gaan. En ik vertel je een grap die je laat huilen van de lach. En we vergeten de blikken van de mensen in de stad. Net alsof het niet zo is, alsof het niet zo is, alsof het niet waar is. We doen net alsof ze gewoon verder leeft, alsof ze gewoon verder leeft, zelfs als het niet zo is.